Ben jij goed in techniek, cyber of ICT? Word onze burgercollega bij Defensie. En werk vanaf nu samen met militairen aan de veiligheid van Nederland. Maak jouw specialisme specialer. Ga naar werkenbijdefensie.nl.
Heel hartelijk welkom bij de Technoloog. Ben, nummer
172 met Patrick Bolder.
Patrick Bolder van het Den Haag Center for Strategic Studies. Ik moet altijd even nadenken of ik het goed zeg. Zeg ik het goed, Patrick?
Nou, ik zou zeggen The Hague Center for Strategic Studies.
Oh, The Hague moet ik zelf zeggen. Oké, okay. Bijna goed. Wordt het wel eens in één keer goed gezegd, Patrick?
Nauwelijks, nee. En we worden ook wel eens verward met een andere denktank in Nederland. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Daar werken we ook goed mee samen.
Ja, oké. Okay. Goed. Wij gaan het met jou hebben over de Space Force. En dat is het plannetje van Trump, ooit gelanceerd door hem, om een vierde, als ik goed tel, poot van de strijdmacht naast landmacht, luchtmacht. Ja. Ik kom tot landmacht, marine, luchtmacht. En wat vergeet ik dan?
De Air Force, dat is dan drie. De US Marines, dat is vier. De Space, daar hebben we nog iets aan. De Space Force is nu dan de zesde volgens mij.
Ja, Marines is wat anders dan Navy, blijkbaar.
Ja, absoluut. Dat moet je niet door elkaar halen. Dat zijn hele verschillende dingen. Ze vallen wel onder de Department of the Navy, maar de Marines zijn heel wat anders dan de reguliere marine.
En waarom hebben ze dan geen Cyber Force er nog bij?
Goeie vraag.
Dat is een goede vraag.
Komt nog.
Misschien
dank
is dat de vijfde wel. Dat weet ik zo niet. Maar een nieuw idee voor president Trump.
Maar eerst Space.
Deze bewaren we even voor de toekomst, Ben. Cyberforce. Wij hebben zoiets, hè. In Nederland hebben wij een cyber. Het was eerst een cyberkolonel en toen werd hij cybergeneraal. En Patrick weet vast wie het ook weer is.
We hebben een defensie cybercommando inderdaad. En er is nu een luchtmacht eenstergeneraal. Een commodore is daar de commandant van. En dat is Eleanor Bucholt.
Oké, okay, goed. Nou ja, dat dus. Maar we gaan het hebben over die Space Force in Amerika. En misschien wil jij beschrijven, Patrick, wat die Space Force precies voor iets is. We hebben er wel een beeld bij natuurlijk, heel vaak Star Trek en ruimtepakken. Maar nu even echt.
Dat is het precies niet voorlopig. De Space Force, we doen net of het heel nieuw is, maar dat valt eigenlijk wel mee. Want in 1982 is het US Air Force Space Command al opgericht als deel van de luchtmacht van de US Air Force. En dat heeft afgelopen jaar eigenlijk een herstart gekregen en een nieuwe naam en een aparte status met deze opdracht van president Trump om dat te gaan doen. En daarmee is het eigenlijk nieuwe energie ingestopt. Dus de Space Force zelf bestond eigenlijk al in de vorm van US Air Force Space Command. En nu is daar nieuwe energie in gestopt en is het als apart krijgsmachtdeel eigenlijk opgezet. Het moet 16.000 man in eerste instantie gaan omvatten. En dat zijn nu alle mensen die bij US Air Force Space Command gewerkt hebben. Die gaan eigenlijk naadloos over, maar ook militairen en burgers van de andere krijgsmachtdelen binnen Amerika, die kunnen daar gaan solliciteren en gaan werken.
Wat gaan ze doen?
Een heleboel dingen. Als je eerst gaat kijken, even uitzoomen. Ze zijn er om de belangen van de Verenigde Staten in het ruimtedomein veilig te stellen. En om agressie in het ruimtedomein en tegen de Amerikanen met name af te schrikken. En daarbij moeten ze ook space operaties gaan uitvoeren. En om dat te doen, dan heb je verschillende deeltaken, zoals we dat noemen in het militaire bedrijf. Space superiority, hoe noem je dat? Wat is daar een mooie in?
Ja, superioriteit is voor ons een woord, hè?
Dat is natuurlijk een belangrijke, maar ook space domain awareness. Heel goed kijken, wat is er nu eigenlijk allemaal aan de hand in die ruimte? En wat voor soort operaties gebeuren daar, wat voor soort missies doen met name andere landen daar? Offensieve en defensieve space controle, goed in de gaten houden. Wat je eigen mogelijkheden zijn, maar wat ook mogelijkheden van opponenten zijn om jou die toegang tot het ruimtedomein te ontzeggen. Eigenlijk, ga door.
Nou, ik wilde eigenlijk de Verenigde Staten doen dit dus. En ik zit te hakkelen omdat ik eigenlijk liever heb dat jij doorpraat. Want ik wilde gaan vragen wat doen andere landen op dit gebied. Oh, maar, dus maak eerst jouw verhaal maar af.
Nou, dat is prima. Nou, als je eigenlijk gaat kijken welke hoofdfuncties in het ruimtedomein kun je gaan doen. En met name militair gezien dan. Dan heb je het over positie, navigatie en timing. De GPS-satellieten zijn natuurlijk de eerste militaire satellieten die gebruikt zijn voor navigatie. Die nu ook een civiele toepassing hebben gehad. Die we allemaal in ons kastje in de auto hebben. De tweede is eigenlijk observatie vanuit de ruimte bekijken wat gebeurt er op het aardoppervlak. En de derde is communicatie. Zorgen dat je over grote afstanden veel informatie heel snel kunt overzenden. En het is ook steeds belangrijker dat het breedbandiger wordt en dat het veiliger wordt. Dus positie, navigatie, timing, observatie en communicatie, dat zijn de belangrijkste toepassingen van het ruimtedomein als je gaat kijken naar wat doen militairen daar eigenlijk.
Ja. Ik zal meteen eventjes van de gelegenheid gebruik maken nu ik je toch weer onderbroken heb. We nemen deze technoloog op, dat merken de luisteraars natuurlijk al lang, op een andere manier dan normaal. Heeft te maken met alle coronaperikelen, dus we zitten niet bij elkaar, maar we zitten allemaal op onze eigen plek. Dat is duidelijk en dat heeft gevolgen voor de geluidskwaliteit, waarvoor excuses, die is iets minder dan normaal bij ons. En het heeft gevolgen voor de manier waarop wij met elkaar praten. Dat is ook goed te merken, want met een hele kleine vertraging is het toch heel ingewikkeld om een vloeiend gesprek te voeren, wat een stuk makkelijker is als we bij elkaar in de studio zitten. Dus dat even om de context aan te geven. Je noemt een aantal dingen, Patrick. Een aantal technieken en een aantal toepassingen die dan in die Space Force ondergebracht zouden moeten worden. Maar je maakt mij niet wijs dat dat geen dingen waren die niet al lang gedaan werden.
Nee, dat klopt helemaal. En dat was natuurlijk al een onderdeel van die US Air Force Space Command, die voorloper van de huidige Space Force. En dat zijn eigenlijk de basisapplicaties van het gebruik van het ruimtedomein. En zeker dat een navigatiegedeelte, dat hebben we heel goed gezien tijdens de Eerste Golfoorlog in 1991. Zonder het gebruik van die navigatiesatellieten hadden die Amerikanen nooit die mooie haakbeweging naar Kuwait kunnen doen toen ze tegenover het leger van Saddam Hussein stonden. En vanaf dat moment zie je eigenlijk ook dat ruimtedomein van een strategisch, het mogelijk maken van militaire operaties een tactisch iets is geworden. En dus van enabling domein is naar een warfighting domein gegaan. En ik denk dat besef eigenlijk ook goed doorgedrongen is, waardoor er nu ook een Air Force en een Space Force is op.
Ja, en om jou nu even toe te lichten, je zegt enabling en warfighting, dus het was ondersteunend, om het maar even in het Nederlands te vertalen, en het wordt meer een slagveld op zichzelf. Klinkt een beetje dreigend, maar dat is eigenlijk wat je zegt.
Dat is een goede vertaling, denk ik, ja. Ja. We zullen zien dat wat er in de ruimte gebeurt, niet alleen het gevecht op aarde en in de atmosfeer gaat ondersteunen, maar dat ook het ruimtedomein zelf een domein wordt waarin spanningen worden uitgevochten.
Ja. Hoe dan?
Nou ja, de satellieten, die kun je natuurlijk gewoon wegschieten. Dat zou een beetje dom zijn, denk ik. Want met het kapotmaken van satellieten in banen om de ruimte breng je daar natuurlijk ook een heleboel ruimtepuin in die oncontroleerbaar dreigt te gaan worden. De Kessler-syndroom, dat één satelliet uit elkaar spat en daarmee de restanten daarvan spatten andere satellieten uit elkaar en dan krijg je zo'n domino-effect. Ja. Maar je kunt natuurlijk wel met energiewapens satellieten gewoon doodmaken zonder ze in stukjes uit elkaar te schieten. Gewoon door de binnenkanten van te verbranden, de chips en wat er allemaal in zit. Of met lasers kan je misschien de sensoren verblinden van zo'n satelliet, waardoor die onbruikbaar wordt. Of wat de nieuwste technieken zijn, en de Russen, maar ook de Amerikanen zijn daarmee bezig, is een andere satelliet heel dicht bij jouw satelliet laten komen. En hem een zetje geven naar een andere baan, of omdraaien, of ermee knoeien. Ja. Nou ja.
Daar wil ik wel even een paar dingen daar wil ik wel graag op ingaan. Want je zegt, je zou satellieten kunnen uitschakelen, verbranden. Ik herinner me het Star Wars project van Ronald Reagan. Hè. In de jaren 80 kwam Reagan opeens, eigenlijk net als Trump. Trump stapte meer in de schoenen van Reagan eigenlijk met zijn we gaan een Space Force. Ik moest onmiddellijk denken aan dat Star Wars project, wat hij niet zo noemde. Het heette het Strategic Defense Initiative. Ronald Reagan riep, we gaan een paraplu maken, een verdedigingssysteem, onder andere in de ruimte, maar ook op aarde, tegen inkomende kernraketten. En hij zei, we have the technology, ik herinner me die woorden nog. Toen is er een onderzoeksproject gestart. En ze bleken de technologie helemaal niet te hebben. Dat project dat heeft nooit bereikt wat het ambieerde, namelijk een waterdicht verdedigingssysteem tegen kernraketten. Dus als jij nu zegt, we kunnen satellieten uitschakelen, is dat dan echt zo? Of is dat een beeld van wat we ontlenen aan de science fiction, van we kunnen wel een straaltje oprichten en dan houdt hij op met werken?
Nee, dat is echt zo. Het Strategic Defense Initiative was echt gebaseerd op we bouwen een schild met goede sensoren, met goede communicatie, met wapensystemen om inkomende ballistische missiles op tijd tegen te houden. Voor een deel is dat ook wel doorontwikkeld hoor, want dat zijn natuurlijk die radarsystemen die in Polen en Roemenië staan, waar de Russen een beetje zenuwachtig over worden. Maar dit is echt iets anders. Dit is echt wat gebeurt er in het ruimtedomein zelf. Wat gebeurt er buiten de dam, boven de Van Karmanlijn op 100 kilometer hoogte.
De Van Karmanlijn even toelichten?
Wetenschappers zijn het er wel over eens dat ongeveer boven de 100 kilometer boven het aardoppervlak, en dat is de Van Karmanlijn, dat daar zeg maar de ruimte begint en daaronder dat van de atmosfeer is.
Dat is gewoon de grens vanaf waar noemen we het ruimte?
Ja. En daaronder heb je dus ook te maken bijvoorbeeld met landgrenzen die je niet zomaar mag overschrijden. Maar daarboven is daar eigenlijk geen sprake meer van. En dat is ook een van de voordelen van het ruimtedomein. Dat je daar geen grenzen hebt. Dat je dus niet eerst toestemming hoeft te vragen om een ander land te mogen overvliegen.
Ja, ik heb nog een vraag en die gaat over het vreedzaam gebruik van de ruimte in tegenstelling tot het gebruik van de ruimte als gebied om oorlog te voeren. Ik denk dat het ook de jaren 80 was geweest. Toen zag men opeens in van je kunt ook inderdaad wapens in de ruimte stationeren. Je kunt dat gebruiken. En toen was het huis te klein. Toen was er eigenlijk een vrij brede overeenstemming. Dat moeten we niet doen. Dat moeten we niet willen. Dat is not done. Mm-hmm. Is dat veranderd?
Nou, nee. Want de belangrijkste regelgeving in de ruimte, dat is het VN-verdrag van 1967. Waar de landen hebben afgesproken om geen massavernietigingswapens in de ruimte te stationeren. En ook om terrestrial bodies, hoe noem je dat? Kometen, planeten gebruiken om daar massavernietigingswapens op te zetten. Maar het gaat alleen over massavernietigingswapens, niet over andere type wapens. En nu, er is toch weer een wapenwetloop gaande, er is weer competitie gaande tussen grote staten. Zijn landen natuurlijk ook huiverig om nu regelgeving te gaan invoeren die mogelijk in de toekomst jouw beperking gaan opleveren, omdat je nog niet weet wat je eraan hebt en waar je gaat beperken.
En de grens is natuurlijk vaag, hoe dan ook. Hè? Want spionagesatellieten bijvoorbeeld waren er al lang.
Ja, absoluut. En die worden steeds beter. Zo is het eigenlijk ook wel een beetje begonnen natuurlijk, die militaire ruimtevaart. Ik wil kijken wat een ander doet. En uiteindelijk is het ook geëvolueerd naar, ik ga satellieten gebruiken om wapenverdragen te controleren. In hoeverre houden de grote landen zich aan de afspraken met betrekking tot de reductie in rakettechnologie, of raketten, en het verspreiden daarvan.
En je noemde een intrigerend voorbeeld, namelijk satellieten die elkaar min of meer stalken. Zoiets hoorde ik je zeggen. Ja. Vertel daar eens wat meer over.
Toevallig is er in Nederland een radioamateur, of een astronomieamateur, Marco, en ben ik even zijn naam kwijt. En die heeft gewoon dat kunnen zien vanaf de aarde met wel goede camera's. En dat is ook bewezen eigenlijk al dat satellieten in staat zijn om zogenaamde proximity operaties uit te voeren, waarbij je heel dicht bij een andere satelliet gaat zitten. Dat kan je ook doen door twee van je eigen satellieten vlak bij elkaar in de ruimte te brengen. En één laat je daar stiekem van naar een andere baan glippen. Waardoor het net lijkt alsof jouw satelliet die al eerst als één reflectie te zien waren, nog steeds op diezelfde plek zitten. Maar ondertussen voer je een heimelijke operatie uit met een andere satelliet naar een satelliet van een land wat jou minder vriendelijk gezind is. En dan ga je kijken en luisteren, wat doet die satelliet van mijn tegenstander, zal ik maar even noemen, welke frequenties zendt hij op uit, welke sensoren heeft hij aan boord, kan ik, als dat nodig is, kan ik informatie veranderen, kan ik informatie toevoegen, dat soort dingen.
En ja, en misschien ook welke data ontvangt deze satelliet? Je kunt dan waarschijnlijk meeluisteren.
Ja, absoluut. Ja, wat gebeurt er nou precies? Waar luistert hij naar? Waar zendt hij op uit? Waar is het gebied van interesse waar die satelliet nou precies naar kijkt?
En dat is een Nederlandse amateurastronoom die dat heeft ontdekt, dat dit gebeurt.
Ja, die heeft dat helemaal kunnen volgen, gewoon in een heldere atmosfeer en met een redelijk eenvoudige apparatuur. Ja.
En als ik me goed herinner, dan was het een Russische satelliet die een Amerikaanse satelliet aan het stalken was. Herinner ik me dat goed?
Ja, volgens mij was het zo inderdaad, ja. Ja, en onlangs hebben we daar ook weer, wat ik zei, dat met die twee satellieten, dan lijkt het net op aarde alsof er één satelliet is. En als je dan die een beetje laat kantelen, dan zie je dat kleine andere satellietje niet wat weggaat. En dat is natuurlijk best wel gevaarlijk als je niet precies weet wat er aan de hand is. Ja. Daarom, als je in de ruimte aanwezig bent met je militaire middelen, dan zul je ook heel goed moeten weten, wat doen anderen daar? En de term daarvoor is Space Situational Awareness. Dus je wil ook heel graag weten, wie zit er eigenlijk nog meer en wat zijn hun capaciteiten?
Ja, ben jij nog aanwezig?
Ja, heel veel.
Maar ik ben zelf stil.
Want ik luister en ik vind het doorheen komen vind ik lastig. Want als je elkaar ziet, dan weet je van, maar als je elkaar niet ziet, is het onwijs lastig.
Precies.
Ik heb heel veel vragen, maar de eerste die ik al had van, waarom zou je überhaupt dit allemaal doen?
Ja.
Space war beginnen.
Ja, nou, het gaat eigenlijk allemaal om informatie. Als je gaat kijken, oorlogvoering draait eigenlijk om informatie. Als ik meer informatie heb en betere informatie en snellere informatie dan mijn tegenstander, kan ik mijn besluitvorming beter doen, kan ik mijn besluitvorming sneller doen. En het ruimtedomein is een van die domeinen waar je een heleboel, die ik heel goed kan gebruiken om informatie te verkrijgen. Dus als je het met tegenstander blind kan maken om hem de toegang tot de ruimte te ontzeggen of hem verkeerde informatie geven, dan heb ik wel een voorsprong. En daar gaat het eigenlijk om.
Kun je uitleggen hoe bijvoorbeeld met het volgen van die satellieten of het beïnvloeden, hoe ze dan die informatie krijgen, gewoon de manier waarop, zeg maar technisch gezien?
Wat bedoel je bij die andere satellieten dan?
Nou ja, die satelliet, je zei net, dus dan pak je data van die ene satelliet. Bijvoorbeeld Rusland pakt dat van Amerika, wat Herbert vertelde. Hoe dat weet je, dus dan zie je ze dicht bij elkaar, zei jij. Maar hoe is die informatieoverdracht dan daar in de ruimte?
Hoe dat precies technisch in elkaar zit, dat weet ik niet precies. Maar als je vlak bij elkaar kunt zitten en je kunt, dan kan je ook luisteren wat voor geluidjes maakt de satelliet dan en dan wel in het elektronische spectrum. En dan kan je ook, als je gaat meeluisteren, dan kan je ook, of als je kunt meeschuiven in dat spectrum en mee gaat luisteren, dan kan je ook gaan onderscheppen. En als je dat eenmaal hebt onderschept en je zit dezelfde golflengte, dan kan je dus dat ook beïnvloeden. En nou zijn er allemaal mogelijkheden om dat met cryptologie te gaan versleutelen en dat soort dingen. Maar dat zijn allemaal volgende stappen die moeten nog genomen worden.
Ja, hey, en die Space Force, dat is 15 miljard in 2021 van het totaal $705 miljard die Amerika dus besteedt. Is 2%? Is dat 2%? Ja, is dat veel of is dat echt een schijntje? Vind jij? Is het verstandig in de balans om meer te doen of niet?
Nou, het zijn gigantische bedragen als je gaat kijken naar de begroting van onze Nederlandse defensie. Dus een beetje 11 miljard. En dat haalt het dus nog niet bij de begroting van alleen maar de Space Force. Wat dan nog maar 2% is van de totale Amerikaanse defensiebegroting. Is het veel? Is het veel? Is het weinig? Het is een behoorlijke hoeveelheid geld. Maar het is niet zomaar een Space Force krijgt zoveel geld en kijk maar wat je ermee doet. Het is natuurlijk wel gebaseerd op plannen. Wat wil ik precies gaan bereiken de komende jaren?
En is het nieuw geld? Dat is misschien een goede vraag. Want we zeiden net al, een aantal dingen gebeurden al. Spionagesatellieten, noem maar op. Dus misschien is het alleen maar nu in een bepaald hokje gestopt, terwijl er niet eens zoveel nieuw geld bij is.
Het is meer een verschuiving. Natuurlijk zien we wel weer ieder jaar een ophoging van het Amerikaanse defensiebudget. En dat er dan ook meer geld naar Space Force gaat, is bijna logisch. Maar het is niet 15 miljard nieuw geld. Nee, het is voor gewoon doen is het ook gewoon verschuiving wat eerst in de Air Force begroting is ondergebracht.
Ja.
Duidelijk op de begroting. Hey,
en je zei het gaat om positie en observatie en communicatie. Zie je in de positiebepaling GPS, zitten daar nieuwe ontwikkelingen in?
Ja, het wordt steeds meer beveiligd, want GPS kan ook makkelijk gestoord worden. Daar hebben we ook wel voorbeelden van. Grote NAVO-oefening in de herfst van 2018 voor de Noorse kust. Daar zagen we dat het GPS-signaal grootschalig werd verstoord. En dat gebeurt vaker op de wereld waar grote NAVO-oefeningen zijn of oefeningen met westerse landen.
Mag ik je heel even onderbreken, Patrick? Want ik vind het wel heel nuttig om even te benadrukken dat GPS-systeem, hè, dat wij allemaal gebruiken, dat is een militair systeem. Hè? Dat is ooit door het Pentagon in de ruimte gehangen. En dat wordt nu grotendeels vreedzaam gebruikt. Maar dat is eigenlijk een voorbeeld van militair gebruik van de ruimte.
Ja, absoluut. Ja, daar is het mee begonnen.
Ja.
En maar goed, je verhaal ging gebruiken. Ja, dat maakt niet uit. Maar het militaire signaal, het M-code signaal zoals het heet, is afgestemd, daar heb je speciale ontvangers voor nodig, is voor een deel ook beschermd. Je kan het niet zomaar gebruiken als je niet de licentie hebt daarvan, van de Amerikanen. Maar nog steeds is het wel makkelijk om het signaal te overstemmen. Als je sterkere zenders in de buurt hebt die op dezelfde frequentie zitten, kan je natuurlijk nog steeds op aarde het GPS-signaal verstoren.
Ja, ja.
Een Russisch marineschip bijvoorbeeld, met veel vermogen aan boord. En schepen kunnen dat genereren, want daar is plek genoeg voor zware generatoren. Die kunnen natuurlijk dat hele spectrum gaan storen, waardoor je GPS-signaal wegvalt.
Ja, en je zei steeds meer beveiligd. Hoe beveiligd, weet je dat? Op welke manier?
Door bepaalde frequenties te gebruiken.
Oké, andere frequenties, slimmere frequenties.
Ja, maar door ook een soort cryptosleutel in te bouwen, waardoor je als je dezelfde cryptosleutel hebt, ja, dat je dan dat hele precieze signaal krijgt.
Ja.
En het probleem bij ons is natuurlijk, op het moment dat we geen GPS-signaal met grote precisie meer hebben, kunnen we ook onze precisiewapens niet meer inzetten.
Ja.
Maar dat wordt wel van ons verwacht, want als wij oorlog voeren of een militaire operatie uitvoeren, dan moeten we heel precies zijn. Geen nevenschade, geen onnodige slachtoffers, geen burgerslachtoffers. En dat kunnen we alleen maar bereiken door die GPS-wapens of die GPS-geleide wapens in te zetten. Nou, als op het moment dat dat wordt ondersteund, niet meer wordt ondersteund omdat er verstoring is, ja, dan heb je wel een probleem.
Ja, hoe zit dat met die GPS? Natuurlijk Amerikaans. En dat is natuurlijk veel. Je had die Europese Galilei of zoiets. Had je
Galileo.
Ja. Dia. Hoe ver is het daarmee? Is dat voor militaire doeleinden? En China is er ook bezig. Dus wat
China
is de verhouding?
China heeft mijn doel. Ja. Nou, de wapensystemen van de NAVO-landen die zijn op de Amerikaanse lijst geschoeid over het algemeen. Zeker in Nederland met de F-16. Dat is natuurlijk een Amerikaans vliegtuig. Er zit Amerikaanse software in en Amerikaanse wapensystemen werken daar natuurlijk het beste mee. Maar misschien moeten we wel gaan denken om te kijken of het GPS-signaal of het navigatiesignaal van Galileo ook niet gebruikt zou kunnen worden om precisie te verhogen en om alle afhankelijkheden te verkleinen.
Ja, maar dat is op zichzelf een vreedzaam, een civiel, niet-militair systeem, hè, ja, toch, Galileo?
Ja. Dat klopt. Dat is, in de EU is zeker tot voor kort alles wat daar aan commissiegeld en gezamenlijk geld werd uitgegeven, mocht eigenlijk nooit aan defensiemiddelen worden uitgegeven. Dus Galileo is ook echt als een civiel systeem ontworpen.
Ja.
En ik vraag me af, ik weet niet precies wat de resolutie daarvan is. Tot hoeveer, tot op een meter nauwkeurig of 10 centimeter nauwkeurig je kunt navigeren daarmee. Dat weet ik niet.
Ja.
Kun jij vertellen, Patrick, welke landen, net als de Verenigde Staten, dit militair gebruik van de ruimte formaliseren? De Verenigde Staten brengt nu een Space Force in het leven. Welke landen doen dat nog meer? Die maken dit specifiek, dit terrein, hoe moet je dat nou zeggen? Verklaren dit tot militair doen? Inderdaad, ja.
Nou ja, China en Rusland, dat mag duidelijk zijn. Die zijn er ook al jaren mee bezig. Maar we zien ook dat de Europese landen steeds meer tot het besef komen van nee, die ruimte dat is wel essentieel om een militaire operatie te kunnen uitvoeren. 14 juli afgelopen jaar heeft president Macron, 14 juli natuurlijk ook, gebruikt om voor Frankrijk ook de ruimte op militair domein uit te roepen. De Britten waren er al mee bezig. De NAVO heeft zelfs in december 2019 ook een overkoepelend space policy geschreven, waarbij eigenlijk ook wordt uitgesproken van de ruimte is inderdaad een militair domein. En niet dat de NAVO nou meteen eigen middelen in de ruimte gaat brengen, maar de middelen van de lidstaten van de NAVO, de ruimtemiddelen van de lidstaten van de NAVO, kunnen daardoor wel makkelijker met elkaar samenwerken. Dan kun je afspraken maken over wie doet wat en wat is het beleid en dat soort dingen.
Ja. 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 Hey, wat ik ben, zullen we eventjes onze boodschap doen? Want Patrick heeft aan het begin gezegd, je kunt tegenwoordig solliciteren bij de Space Force. En dat is wel heel vermakelijk, omdat wij zo'n soort, ja, op dat terrein hebben wij een boodschap door te geven van Defensie. Want daar kun je solliciteren als burgercollega. Ben jij trouwens een burgercollega bij Defensie, Patrick, of heb jij een militaire rang?
Ik heb een militaire rang. Ik ben luitenant-kolonel van de luchtmacht.
Juist. Goed, van de Space Force. Je kunt burgercollega worden van Patrick Bolder. Zeker. Als je goed bent in techniek, in cyber, in ICT. En dan kun je samen met militairen werken aan robotica, aan slimme logistiek, aan crypto en data-analyse. En zelfs aan het tegenhouden van hackers, als dat jouw specialiteit is. Je kunt jouw specialisme dus specialer maken. En dan kun je gaan naar Ben, jij weet het.
Werken bij defensie.nl. Mooi.
Absoluut. Precies. Ja. Daar kun je heen.
En dan heb je mensen hard nodig. En zeker nu met, weet je, al die techniek die samenkomt en die nu aan het ontwikkelen is. Ja, dat is heel belangrijk dat we hier ook militair gaan omarmen. Zouden we dat niet doen, dan zetten we onszelf op een achterstand. Dus ik zou inderdaad die oproep willen steunen. Kom werken bij Defensie als je dat soort kwaliteiten hebt.
Ja. Hey, Patrick.
Het is wel even vertellen hebben dat het puur toevallig is dat we Patrick hebben en deze host read. Is geen connectie, is puur toeval.
Ja,
als denken mensen, de hele puur toeval.
Nee, wij maken geen complot.
Er is geen toeval.
Nee, maar bij ons gaat alles per ongeluk. Dat is echt waar.
Mooi. Of heb je andere dingen?
Ga je gang, Ben. Nee, ga je gang.
Ja, kijk, we hadden net de positie. Dus wat veranderd is, is beter beveiliging. Door beter encrypten hebben we. Maar die observatie was het tweede wat je zei dat heel belangrijk is. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dat zie je wel eens in die films. Dat ze inzoomen. Dat je op 1 millimeter zie je mij lopen. Wat zijn de verbeteringen in de observatie van die satelliet? Ja, van de satelliet. Ja. Satelliet.
Ja, wat je zei, dat zie je in films. Zover zijn we nog niet. Het laatste bewijs van hoe ver staan we nou was natuurlijk het fotootje wat Trump twitterde na de mislukking van de Iraanse raketlancering. En dat was een foto die hij maakte van een scherm waar een foto stond van de KH-11, Keyhole 11 satelliet. En dan zijn er ook weer allemaal hobbyisten en amateurs. Die gaan het helemaal analyseren. En die konden inderdaad zien dat het van de KH-11 satelliet was. Want dat zei Trump er natuurlijk niet bij. Maar die konden ook zien dat het oplossend vermogen ongeveer 10 centimeter is. Dus we kunnen objecten zien op aarde vanuit zo'n satelliet van 10 centimeter groot. En dat is ongeveer het maximale wat op dit moment haalbaar is. En dan moet je ook nog hele goede atmosfeersomstandigheden hebben.
Ja, natuurlijk. Maar even in detail. Dus in mijn tuin, als ik mijn grasmaaimachine, kunnen ze sowieso zien.
Ja. Vogelkooitje misschien ook wel.
En dan kunnen ze dat over de hele aarde zien? Natuurlijk niet meer in zee.
In principe wel, want deze beelden worden gemaakt door zogenaamde polar orbiters. Dus satellieten die in een lage baan zitten, die iedere 90 minuten zo'n baan hebben voltooid om de aarde heen. En de aarde draait dan onder ze door. Dus na 15 keer of zo, dan hebben ze de hele aarde wel in kaart gebracht zo'n beetje.
Ja, maar is ook al lang normaal, Ben. Want als je hoeft maar naar Google Maps te kijken. Daar een beetje in zit, dan zie je inderdaad de tuinstoeltjes in je eigen tuin staan. Dat is, en dan zullen de militaire spullen nog wel iets beter zijn dan dat, vermoed ik.
Zeker.
Ja, maar we gaan nu een stap verder. Want dan kan je dus, dan vind ik het best wel apart als jij een terrorist hebt of wie dan ook. Die kan je dan toch in real time, wat je ook in films ziet, kan je die toch altijd alle bewegingen volgen. Dan kan je dat dus helemaal in kaart brengen. Dan kan je toch in kaart brengen wat er gebeurt vanaf de buitenkant.
In principe niet. Want als je zo'n satelliet hebt, en er zijn niet zo, ik weet niet hoeveel ervan zijn, maar dat betekent niet dat je continu de hele wereld maar dezelfde plek kunt blijven bekijken vanuit de ruimte. Wil je dat echt persistent doen, dan zou je toch moeten gaan terugvallen op Reaper drones en dat soort dingen.
Drones.
Die langer kunnen rondcirkelen, maar ja, die zitten dan op een kilometer of 8-9 hoogte. Met hun goede camera's kunnen ze op aarde kijken. Mits er natuurlijk ook geen bewolking is. Hè? Je hebt ook een andere methode om vanuit de ruimte of vanuit de lucht, maar dat is dan een beetje lastig, op de grond te kijken. En dat is bijvoorbeeld met een vorm van een radar, synthetic aperture radar noemen ze dat. En daarmee kan je ook hoge resolutiebeelden maken, alleen dan is het van radarreflecties. En die kan je bijvoorbeeld heel goed gebruiken om scheepvaart te monitoren. En daar zijn we als Nederland ook met de Noren mee bezig. Kijken of we een satellietconstellatie kunnen maken die vanuit de ruimte schepen kunnen bekijken. En dat is met name door de Noorse wens ingegeven, omdat ze hun visserijen en hun kusten willen beschermen. En als je die beelden van die schepen kunt correleren met hun AIS-signaal, positiesignaal wat schepen moeten uitzenden, dan weet je dus wie waar vaart. En het is vooral interessant om schepen dan te gaan zoeken die geen AIS-signaal uitzenden, of die een AIS-signaal uitzenden die zeggen dat ze op een hele andere plek zitten. Nou, en zo krijg je eigenlijk die informatiepositie, die ben je dan aan het opbouwen op die manier.
Ja.
En daar gaat het om.
Hey, en de laatste die je zei was communicatie over grote afstanden snel iets kunnen overwegen. Kun je dat verder toelichten?
Nou, ook weer, dat heeft ook weer te maken met die informatiepositie. Als jij je besluitvorming wilt doen om de inzet van wapensystemen, om te besluiten over de inzet van je wapensystemen, dan heb je heel veel informatie nodig. Wat is precies het doel? Is het doel statisch? Is het doel aan het bewegen? Wat is het beste middel dan? Heb ik de laatste info? Heb ik geen nevenschade of mogelijke nevenschade te veroorzaken? En omdat we vaak over lange afstanden opereren, wil je dat die communicatie wel snel is. Dus dan moet je eigenlijk wel via het ruimtedomein gaan. Dan hebben we ook nog eens een keer middelen die informatie voor ons verzamelen. Zoals bijvoorbeeld die Reaper drones of de nieuwe F-35. Die kan heel veel informatie verzamelen. Die wil je ook in je hoofdkwartier hebben, zodat je heel veel informatie hebt die je gaat verwerken, waardoor de informatiepositie beter wordt. Nou, die communicatie, die kan eigenlijk alleen maar via het ruimtedomein. Maar omdat het zoveel is, heb je ook breedbandige communicatie nodig. En omdat het van militair belang is, wil je ook zorgen dat het veilig is. Nou, een van de mogelijkheden daarvoor is dan om communicatie te doen via laser. En laserstralen kunnen breedbandige communicatie ondersteunen. En je kan het ook nog eens een keer heel veilig maken. Het probleem is alleen dat je over hele grote afstand dus wel heel precies je zender en je ontvanger moet uitlijnen. En als er dan ook nog eens een keer bewegende systemen zijn, een vliegtuig op 8 kilometer hoogte, een satelliet op 500 kilometer en een grondstation op aarde en daar misschien nog een vliegtuig tussendoor. Technisch is dat natuurlijk wel een hele uitdaging.
Ja, dan maak ik van de gelegenheid gebruik om even te vertellen dat de podcast Space Cowboys, dat is een van de andere podcasts die ik maak. Wij hadden een keer daar een aflevering over lasercommunicatie in de ruimte. Die is, als ik me goed herinner, in juni vorig jaar verschenen. Dus mensen die daar speciaal...
Gaat hem in de show notes, Herbert.
Kan ik in de show notes zetten. Ja, maak ik een notitie van. Laser.
Zeker leuk.
Ja. Hey, en dan heb ik een vraag.
We zijn er trouwens ook goed mee bezig. Hè?
Ja, daar kom ik zo op. Maar ik wou eerst even nog om nog eens eventjes naar die strategische positie van de ruimte te kijken. Moet ik even inleiden. Ik denk dan aan kernwapens. Hè. Die hebben de manier van oorlog voeren totaal, zelfs de manier van vrede bewerkstelligen hebben ze totaal veranderd. Omdat kernwapens, die gaven de aanvaller opeens voordeel. En het enige wat daar tegenovergesteld kon worden, dat was de mutually assured destruction. Hè. Dan zorgde je dat als iemand jou aanviel met kernwapens, dan was je verloren. Het enige wat je dan nog kon doen was zorgen dat de ander ook verloren was. Moest je ergens op een veilige plek moest je nog wat kernwapens opstellen. Dan kon je de ander ook naar het stenen tijdperk bombarderen. Daarom wil ik vragen, heeft de ruimte specifieke eigenschappen waardoor daar misschien de aanvaller of misschien de verdediger speciaal in het voordeel is? Kun je daar eens iets over zeggen?
Het voordeel van het ruimtedomein, wat ik straks al zei, je hebt geen landsgrenzen die je moet overschrijden. Dat betekent dus dat je freedom of
movement, alles van elkaar zien,
van beweging hebt. Ja, in principe wel. En daarmee zorg je er eigenlijk ook voor dat je middelen in de ruimte weer een doel op zich kunnen worden.
Dat begrijp ik niet.
Want Nou, op het moment dat ik alles van jou kan zien en jij vindt dat niet prettig omdat jouw plannetjes niet geheim blijven, ja, moet je zorgen dat ik niet meer alles van jou kan zien. En een van de middelen is ervoor om te zorgen dat mijn ogen blind worden. En als mijn ogen in de ruimte zitten vooral, ja, dan zorg je ervoor dat mijn ruimteassets zich niet meer gaan doen.
Oké, okay, ja, 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 ja.
Dus ja, dat maakt het uitdagend, want dat betekent, je hebt dat ruimtedomein nodig om je informatiepositie te versterken. Maar meteen ben je in de ruimte ook kwetsbaar.
Ja.
Het is heel moeilijk om je middelen veilig te maken. Nou, met veilige communicatie, met een soort van bescherming daaromheen. Altijd weten wat zit er om jou heen. Dus dat is je space situational awareness moet je gaan opbouwen. Wordt dat wel moeilijker gemaakt om jou te verstoren. Of je hebt in ieder geval sneller door als jij wordt gestoord. Maar dat is ook een beetje die wedloop, hè, die gaande is van, zonder het ruimtedomein kan je het niet meer, maar door in het ruimtedomein te zitten bouw je ook weer kwetsbaarheden op.
Ja.
Uiteindelijk zal dat technisch dan moeten worden opgelost.
Ja, en hoe moet ik dat nou zeggen? Die zichtbaarheid die werkt inderdaad twee kanten op. Hè. Je kunt bijna niks verbergen voor een satelliet, maar je kunt een satelliet zelf ook niet verbergen. Dus je bent in beide richtingen ben je zichtbaar en kwetsbaar. Dat is wat jij zegt.
Ja, ja, maar als je niet meer in de ruimte aanwezig zou zijn, dan heb je ook minder ogen en minder gegevens en ontzeg je jezelf ook informatie die je wel elkaar nodig hebt.
Ja.
Ja.
Mag ik even een vraag stellen aan Patrick?
Ja,
dus wat is jouw visie op de, naar mijn idee, zogenaamde neutraliteit van technologie? Ik dacht aan kernwapens en oorlogvoering, dus daarom kom ik natuurlijk op deze vraag.
Neutraliteit van technologie, ja.
Ja, wat is jouw visie?
Technologie is in principe neutraal natuurlijk, maar het is de mens die daar iets mee doet. En het zijn de bedoelingen van de mens die de richting van de techniek bepalen, of de toepassing van de techniek eigenlijk. En die kan je goed gebruiken en ten dienste van de mensheid, maar je kan hem ook gebruiken voor verkeerde dingen. En als je oorlog aan het voeren bent, ja, dan probeer je toch altijd te zoeken naar voordeel ten opzichte van je tegenstander.
Ja, maar het rare is dat je je altijd moet voorbereiden op, hè, dat is het mooie Latijnse spreuk, als je vrede wil moet je je voorbereiden op oorlog. Je moet je altijd, civis pacem parabellum, voor wie het echt Latijn wil horen, je moet je altijd voorbereiden op dat de ander iets vervelends doet en daarmee ben je meteen ook zelf bezig met het voorbereiden van vervelende dingen. Dus in die zin is technologie niet neutraal en blijkt je altijd bezig te zijn met vervelende toepassing van de techniek. Of zie je dat anders?
Ja, alleen. Nee, we zien dat bijvoorbeeld, wat ik al zei, in de Europese Unie mochten eigenlijk alleen maar ontwikkelingen doen die buiten het militaire domein lagen. En dat gaat dan over allerlei technologie en dat soort dingen. Maar uiteindelijk zie je dat de wereld niet zo heel vriendelijk is altijd.
Ja.
En dat je, juist als je een positie van kracht hebt en massaliteit zoals de EU heeft en een belangrijk handels- en economisch blok is, dat andere landen dat proberen uit elkaar te spelen. Wordt het je aangedaan of doe je het zelf? Ja.
Ja, maar goed, aan één kant moet dat in Amerika dus, want dat getal heb ik nu voor me, 705 miljard moet kosten. Dus vind ik een beetje, als je het nou met z'n allen dat evenwicht hebt, of we evenwicht hebben is een tweede, of als dat 100 miljard kost, kan je 600 miljard gebruiken om het coronavirus te achterhalen. Dus ik vind het een beetje een duur hobby om dat evenwicht te krijgen. Dus één. En twee, mijn vaste voorbeeld, en Herbert zei het ook, een beetje met neutraliteit, is altijd je werkt aan een kernbom. Beetje, daar werk ik vandaag aan. Of ik werk aan een, ik werk om het coronavirus op te lossen. Dat is ook technologie. Weet je, dat is toch, ja, ik vind dat wel een verschil.
Nee, dat ben ik met je eens. En ik ben natuurlijk ook voor een vreedzame wereld. Alleen zo zit de wereld helaas niet in elkaar.
Nee.
Dat is een beetje het probleem. En ik ben het met je eens, ook 700 en zoveel miljard is natuurlijk enorm veel geld. En we zullen ook zien, in mijn mening, dat juist vanwege de kracht van Amerika en het Westen, een grootschalig militair conflict minder waarschijnlijk is, en dat we worden belaagd in het informatiedomein, in het economische domein, dat we uit elkaar gespeeld worden, hybride oorlogvoering, dat is natuurlijk veel gevaarlijker. Maar dat gebeurt alleen maar omdat we militair zo sterk zijn. Dus we zullen moeten kijken, ja. We moeten wel militair overheersend kunnen blijven. Want anders wordt ook dat gebied gepakt. Maar we moeten wel aandacht hebben voor al die andere vormen van oorlogvoering, hybride, cyberwar, hyperwarfare. Wat doet artificial intelligence met de toekomst van oorlog voeren? Ook dat heeft zijn aandacht nodig.
Ja, zeker.
Ja. En zullen we het dan nu eens hebben over Nederland? Of waar jij nog een ander pad bewandelen bent?
Ja, dat kan ik ook straks vragen. Maar even tussendoor misschien. Ik las ooit in de NRC dat er dus een man in Amerika, die stapt 's morgens, geeft hij zijn vrouw een kus en neemt een broodtrommeltje mee. Dan rijdt hij naar een plek, een basis. Oh, ja. En dan gaat hij naar een kelder. En dan gaat hij zitten in een stoel met allemaal schermen voor zich. En dan gaat hij eens kijken welke drone hij, en hij moet het nog zelf doen, welke drone hij omhoog laat komen. Ja. En dan zit hij in Afghanistan met die drone, die gaat kijken. Dan denkt hij, hé, dat is niet goed. En dan druk je op een paar knoppen en dan komen een paar bommen naar beneden. Dus meer zo'n 5 uur trekt hij de deur dicht. En heeft hij met een drone gespeeld die dag en mensen dood te maken. Is dat echt zo of was dat gewoon een heel sterk verhaal in de NRC?
Nou, het is wel heel erg versimpeld.
Dan ben je nu afgehaakt.
Niet in de kelder, maar in een container. Hij kan nooit zelf zomaar op de knop drukken. Daar zitten behoorlijk wat veel safes in, wat
waarborgen en
zo. Maar je hebt wel gelijk, een groot deel van de drone warfare die Amerika nu uitvoert, en dat is met name de CIA, gebeurt vanuit Amerika inderdaad iemand die 's ochtends zijn vrouw bedag zegt, in de auto stapt, naar een luchtmachtbasis gaat en daar gewoon een dienst overneemt van een drone die misschien al in de lucht is. Het is niet zo dat hij er zelf maar eentje heeft uit te kiezen. Het is allemaal natuurlijk wel volgens opdracht. Ja. Maar op die manier wordt wel een deel van de oorlog nu gevoerd. Absoluut, ja. Ja, kijk ook, ja. Eye in the Sky is een hele aardige film daarover die behoorlijk
realistisch is. Shownotes, Eye in the Sky, gaaf.
Eye in the Sky, sir. Ja, absoluut. Ja, ja, ja.
Ja, ik vind het super boeiend, dus daarom ga ik het zeker kijken.
In Nederland zijn we natuurlijk ook bezig met wat kunnen we doen met drones, zowel met de landmacht als wij als HC6 ondersteunen ook op project bij de landmacht over onbemande systemen en robotica en autonome systemen. Bij de luchtmacht zijn we natuurlijk bezig met het invoering van de MQ-9 Reaper. Maar dat gaat wel allemaal heel zorgvuldig en heel precies. En autonomie is nog een lange weg te gaan en zal altijd een mens aan de knoppen zitten. En dat soort.
Maar dan gaan we heel erg in de algemene militaire technologie verzeild raken. Ja. En ik wil het even bij de ruimte houden. Nee, maakt niet uit. Maar Nederland is al een paar keer te sprake geweest. Hè? Oh, trouwens, wat ik wel even wil zeggen, dan is ik alleen maar om het voor me uit te schuiven. We gaan het binnenkort hebben over de F-35 die jij al noemde. En dat is al over 2 weken. Dan hebben we Christ Klep. Deskundige op het militair historicus is hij. Maar hij heeft ook verstand van techniek. Hij vertelde me dat hij zelf auto's bouwt. Maar in elk geval, die is de omgevallen boekenkast in Nederland als het gaat om de F-35, de JSF. Hmm. En met hem praten we dus over 2 weken. Dus dat is dat.
Ja, ik denk dat er andere experts zijn nog over de F-35, maar goed.
Natuurlijk zijn er andere experts. Misschien vertellen die verhalen die jij beter vindt. Dat kan heel goed, hoor. Maar wij praten dus met Christ Klep. Wat zou Nederland...
Even over drones en autonomie.
Ja.
Jij hebt reclame gemaakt. Zal ik ook nog even reclame maken voor BNR, de stratege?
Oh ja.
Die heb ik geluisterd. Die heb ik geluisterd.
Maar zeg, er komt lakker
niet aan. Het gaat over robotica en autonome systemen. En ik denk dat daar ook een heleboel leuke informatie is voor mensen die dat interessant vinden.
Oké, waarvan uit?
Nou ja, dan moet... Nee ja, hebben we het maar dan moeten we mogen namelijk daar, vond ik... In die, wordt het dus in die podcast, dat je geen killer drones mag zeggen. Maar ik had niet echt van, misschien is het aardig, Patrick, dat je even zegt dat we nooit meer killer drones
mogen zeggen. Ja, volgens mij.
Dat is belangrijk voor jou, hè? Dat is belangrijk voor jou.
Wordt uitgelegd. Nou, als we het hebben over drones, dan wordt het al heel gauw door tegenstanders geframed als we hebben het over killer drones. Nou, dat is natuurlijk niet zo. We hebben het over drones, als we het hebben maar over onbemande systemen en die worden vooral gebruikt voor het doen van verkenning. En de Amerikanen die hebben de toepassing dat er targeted killings mee gedaan worden. Maar dat is echt maar een procentje van alles wat er op onbemand gebied plaatsvindt. Dus om alle onbemande systemen nu killer drones te noemen, daar wil ik eigenlijk vanaf.
Oké, dat is genoteerd.
Het gaat gewoon om het geven van goede informatie en goede besluitvorming, juist om minder slachtoffers te gaan krijgen.
Oké. Wat moet Nederland bijdragen aan een Space Force?
Nou, aan de Amerikaanse Space Force niet zozeer.
Nee, moeten wij een eigen Space Force hebben?
Nou, ik vind het een Space Force nogal megalomaan. Bij de luchtmacht zijn we bezig met heel weinig mensen, een stuk of 6 mensen die zich verdiepen in wat is nou precies dat ruimtedomein, wat kunnen we daarmee militair gezien, wat past dan bij de Nederlandse maat. En we gaan hopelijk dit jaar de eerste Nederlandse militaire satelliet de ruimte inschieten. En dat is een heel klein satellietje, iets van 3 melkpakken groot.
Oh, zo'n CubeSat.
En dat is vooral een, ja. En dat is vooral om voor onszelf ook te leren, als defensie, als luchtmacht, wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe ziet het ontwerp van zo'n satelliet? Wie heb ik daarbij nodig? Wat kan het voor mij betekenen?
Kunnen de Amerikanen je dat niet gewoon vertellen dan? Die doen dat toch al langer?
Ja, die hebben hele grote middelen, maar wij proberen juist in die kleine middelen te zoeken. Ja. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we kunnen kijken of we op een of andere responsieve manier onze informatiebehoeften snel en eenduidig en zelfstandig kunnen gaan invullen.
En wat gaat zo'n Nederlandse militaire satelliet dan doen? Of is dat geheim?
Nee, dat is niet per se geheim. Hij heeft eigenlijk 3 taken in zich. Hij gaat een stukje signal intelligence doen. Hij gaat scintillatie monitoring doen. En dat is een moeilijk woord voor het meten van de verstoring van radiosignalen en GPS-signalen door zonneactiviteit. En hij heeft een store forward, een soort brievenbusfunctie, dat hij zijn verzamelde gegevens, die houdt hij vast. En die verstuurt hij alleen maar als hij in contact is met het grondstation.
Ja.
Dus eigenlijk 3 functies in één.
En daar gaat Nederland dus mee experimenteren nu. Dat is de eerste Nederlandse militaire aanwezigheid in de ruimte.
Ja, militaire aanwezigheid, ja.
Spannend. Hoeveel procent, want er is veel discussie sinds Trump president is over of Nederland wel genoeg aan defensie besteedt. En die Space Force heeft Bennett voorgerekend, dat wordt 2% van het Amerikaanse defensiebudget. Hoeveel procent van Nederlands defensiegeld zou naar militaire ruimtevaart moeten?
Dat is een lastige. We moeten eerst ruimtebeleid. We hebben eigenlijk als defensie nog geen beleid over wat willen we nou precies doen in de ruimte. Als je beleid hebt van wat wil ik daar betekenen, en ik zou vooral willen inzetten op het versterken van onze informatiepositie, op het zekerstellen van beveiligde communicatie over grote afstanden. Als je dat als je beleid hebt, dan kun je ook zeggen welke middelen wil ik daar dan tegenaan zetten. En dan kun je ook gaan bepalen hoeveel geld zou er naar die middelen moeten.
Ja.
Maar ik denk dat je met zo'n 30 miljoen euro per jaar al een heleboel kunt doen.
Je zegt daar is eigenlijk nog niet voldoende over nagedacht. Loopt Nederland wat dat betreft dan achter? Want de Verenigde Staten zet nu reuze stappen alvast. In elk geval in het bundelen van hun ruimtevaartactiviteiten. We hadden het er net over dat het nog maar te bezien valt hoeveel wat zij doen eigenlijk nieuw is. Maar moet Nederland als de sodemieter een militair ruimtevaartbeleid formuleren?
Ja, dat zou wel passen binnen wat ook elders in de wereld gebeurt en wat ook binnen de NAVO gebeurt en wat andere Europese landen doen. Kijk, het is heel goed om samen te werken, maar je zult ook een stukje zelfstandige positie moeten hebben, want daarmee kan je ook weer andere samenwerking faciliteren. It takes two to tango. Je kan zeggen, ik werk internationaal samen met andere landen, maar je moet ook iets te bieden hebben, wil je iets terug kunnen krijgen. En daarom hoeft het ook niet zo heel groot te zijn, zoals de Amerikanen, die willen natuurlijk volledige zelfstandigheid hebben. Maar als wij een stukje van dat hele grote space puzzle kunnen invullen nationaal, dan kunnen we ook weer andere stukjes terugkrijgen.
Ja,
en daar moet eigenlijk om gaan.
Ja, en wat moet daar dan in staan in dat beleid volgens jou?
Ja, wat ik zei, dat we zelfstandige en
beveiligde communicatie hebben. Ja, dat vond ik te breed. Maar even concreet, iemand van die 6 man of 7, wat worden het dan? Of van die 30 miljoen die besteedt, dat zijn meer dan 7 man. Maar je moet natuurlijk dingen maken. Wat gaan die vandaag doen als ik nu naar mijn werk ga? Nou ja, boven op zolder zit, thuis te werken.
Nou, die zullen dus die plannen eigenlijk moeten gaan omschrijven van als wij als het ministerie van Defensie dit beleid wil nastreven, hoe gaan we dat dan invullen? En ik zou zeggen, laten we dan ook vooral met Nederlandse bedrijven werken op het gebied van die lasercommunicatie.
Ja.
Weet je, dan gaat defensiegeld wordt in onze eigen economie rondgepompt. En dat is natuurlijk altijd interessant.
Dus zo stimuleer je zeg maar een laserbedrijf in Nederland om een defensietoepassing te doen.
Ja, dat zou toch hartstikke mooi zijn.
Ja.
En weet je, Nederlandse bedrijven zijn behoorlijk goed en innovatief. En ik denk dat deze tijd van het coronavirus jaagt alleen maar innovativiteit aan. Laten we nu daarop inzetten om een stukje positie te krijgen, waarmee we ook andere landen iets te bieden hebben. Bevriende landen. En wat mij betreft, die lasercommunicatie is daar eentje van. Laten we daarop inzetten dat we dat goed gaan regelen. Dan kunnen we er misschien ook wel heel rijk van worden als Nederland.
Ja, wat zijn er nog meer voor technologieën die militair gebruikt kunnen worden in de ruimte? Dus ruimte voor technologieën die militair gebruikt. En waar Defensie dan een soort launching customer voor zou kunnen zijn? Laser noem je dus al, maar wat is er nog meer?
Ja, op het gebied van observatie, ik zou ook zeggen, waar vinden en bepaalde lekken plaatsen. Nou ja, als ik het even vergelijk, bijvoorbeeld het Tropomi-instrument. Misschien heb je daar ook wel eens een item over gedaan met Space Cowboys. Dat is een Nederlandse satelliet en die doet controle van luchtkwaliteit. En die heeft bijvoorbeeld onlangs in Amerika een methaanlek kunnen vinden, waardoor er heel veel broeikasgas ontsnapte en de Amerikanen wisten dat niet.
Ja, klopt.
Nou, als je ook zulke dingen kunt doen op het gebied van nucleaire straling of zo, als je dat vanuit de ruimte kunt zien waar opeens een spike is in nucleaire activiteit. We hebben bijvoorbeeld dat Russische experiment gehad. In augustus was dat volgens mij in Noord-Rusland. Die waren bezig met een nucleair aangedreven cruise missile. Als je dit soort dingen al vanuit de ruimte heel snel kunt zien, geeft dat je extra waarschuwingstijd als ermee geëxperimenteerd wordt of als zo'n ding ergens gaat vliegen. Maar dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Zo'n nucleair aangedreven cruise missile kan dagen, weken rondom de aarde cirkelen. Dus je wilt wel zeker weten waar die is.
Ja.
Wil je ook een tegenmaatregel kunnen nemen. Maar als je dat vanuit de ruimte kunt zien, is dat natuurlijk wel een hele mooie winst.
Ja, ik kende dat verhaal trouwens niet. Dus er bestaan al nucleair aangedreven kruisraketten.
De Russen zijn ermee aan het experimenteren. Dat is fout gegaan. En er was even een hele korte spike in de hoeveelheid nucleaire straling die daar vandaan kwam. Ergens in augustus van vorig jaar is dat geweest. En dat zijn ontwikkelingen, maar absoluut, die gaan verder. En het gevaar daarvan is gewoon dat zo'n ding, dat lanceer je en die kan gewoon een aantal dagen over aarde heen vliegen. En wanneer ga je dat aangrijpen? Wanneer is dat een gevaar voor je? Dus dat moet je blijven volgen. En dat kan eigenlijk alleen maar vanuit de ruimte. Dus ook op dat gebied zou ik zeggen, kijk of je daar het verschil kunt maken, dat je informatiepositie verbeterd wordt en dat je dus militair relevante toepassing hebt.
Ja, dat is dus iets wat jij de Nederlandse industrie voorstelt, wat ze zouden kunnen doen en waar Defensie een afnemer zou kunnen zijn.
Dat zou ik een hele mooie vinden.
Een opdrachtgever. Ja. Wat zijn nou voor de militaire ruimtevaart op dit moment, om het een beetje af te... Of heb jij nog vragen? Ben ik wel een beetje naar een afronding?
Ik wil ook even low-tech space war. Wat is dat? Low-tech space war?
Low-tech space war?
Ja, dus dat je zeg maar space wars kan voeren met low-tech. Dat kwam in die podcast naar voren van de strateeg. Ja, dan zal ik het... vertel.
Maar nou ja, wat je zou kunnen... Ik denk dat is het anti-satellite weapons. Dat je dus een raket afschiet vanaf aarde of onder een vliegtuig vandaan om een satelliet uit de lucht te schieten. Dat is redelijk goedkoop. Maar daarmee vergroot je eigenlijk alleen maar de problemen op de lange termijn vanwege dat ruimtepuin wat je introduceert. En dat is een beetje ook wat de Indiërs hebben gedaan. Hè? Vorig jaar, die hebben een eigen satelliet die het niet meer deed. Hebben ze kapot geschoten om te laten zien dat ze ook dit soort dingen kunnen, dat ze machtig zijn, dat ze
het schandelijk.
Maar uiteindelijk veroorzaken ze een heleboel problemen.
Ja.
En dat wil je eigenlijk niet.
Mm-hmm. En die wat ik ook een heel mooi voorbeeld vond, is dat jij met die... Ja, het is een drone, sorry Herbert, maar ik vond een wel interessant voorbeeld, dat je heel makkelijk... wat vertelde je nou? Je kan een drone, dan kun je iets onderhangen en dan heb je makkelijk een bom. Wil je die even herhalen? Want die is echt... Nee, dat heeft niks hiermee te maken, maar het is wel...
De handleiding, weer... ja.
Ja, oké, okay, die handleiding wil je niet geven.
Ja, dat geeft wel aan hoe gevaarlijk de wereld eigenlijk is. En dat we niet meer moeten denken dat alleen maar hoogtechnologische staten...
Precies, dat is wel belangrijk dat mensen dat beseffen die naar de technologie.
Terrorisme is spotgoedkoop. Zo kun je toch samen. Want ja. Terrorisme is zo ontzettend goedkoop. Je huurt een vliegtuig, of je huurt een vrachtwagen... Ja. Of je laat een drone omhoog vliegen. Je kunt zo makkelijk schade aanrichten.
Juist, en daarom is ook... die observatie uit de ruimte zo belangrijk dat we kunnen volgen. Als we weten wie de terroristen zijn, dat ze ook kunnen volgen wat ze doen. Welke vrachtwagens ze nemen, welke explosieven daarin zitten, welke drones ze opereren. En dan kunnen we ook tegenmaatregelen nemen. Als je weet dat dit is een drone van een terrorist, dan kan je die ook via technische middelen de vlucht beperken. Of misschien al uitschakelen, of de besturing overnemen, of geofencing, dat die ergens niet voorbij kan komen, dat soort dingen. En ook daar heb je het ruimtedomein voor nodig om die continue observatie te kunnen doen.
Ja, zie je nog nieuwe ontwikkelingen? Want ik denk nu heel aan space, denk ik aan een satelliet en je hebt uitgelegd die verbinding, observatie. Maar zijn er nog andere dingen die je in de ruimte brengt, want dan noem je het altijd een satelliet, dat snap ik ook wel. Maar zijn er nog andere technologieën die je in de toekomst ziet waardoor het gaat veranderen, space war? Al heel ver weg.
Nou, nee. Je aanwezigheid in de ruimte, informatie veiligstellen, zorgen dat er niet met die informatie wordt geknoeid.
Dat zijn de thema's.
Maar ook betekent ook dat op de grond waar je je ontvangststations hebt, waar je je commandovoeringsfaciliteit hebt om die satellieten aan te sturen, die zul je ook moeten beveiligen. Maar dat zijn natuurlijk ook doelen die jou het leven in de ruimte moeilijk maken. Mm-hmm. Als je niet meer je eigen satelliet kunt aansturen, kunt uitluisteren, geen signalen meer terugkrijgt, omdat jouw grondstation kapot is. Dan ben je net zo blind als dat je satelliet eruit ligt. Dus ook daar zul je aandacht voor moeten hebben. Het is niet alleen maar beveiliging wat in de ruimte zit, maar die hele infrastructuur op de grond. En ook natuurlijk die communicatie naar je satelliet toe, die moet je ook beveiligen.
Ja, dus we zijn heel blij dat GPS de lucht in is geschoten, lang geleden, want we kunnen nu mee navigeren. Ik zie nog meer militaire toepassingen die nu alleen militair is, die over 10, 20, 30 jaar... En deze toepassing is waarvan we hebben van wow, dat is ook voor iedereen prettig.
Nou, wat je wel ziet is dat commerciële bedrijven, de SpaceX en de Blue Origins, dat die nu zo hard gaan dat de Amerikaanse overheid en Amerikaanse defensie eigenlijk ook zegt van kunnen jullie niet een deel van mijn capaciteit leveren? De lanceringen die steeds goedkoper worden en die snel achter elkaar kunnen gebeuren. De hoeveelheid satellieten, de Starlinks. Hoeveel zijn er nu al? Ik geloof dat wel 6.
Ja, ik denk dat je intussen honderden moet zeggen hoor. Er zijn er een keer of 3, 4 intussen zijn er 60 gelanceerd. Dus dat schiet lekker op.
Ja. En ze hebben een vergunning voor 12.000. Ja. Dan wil ik nog eens een keer 30.000 daarbovenop.
Ik kan straks geen militaire satelliet meer bij.
Dat wordt wel een probleem straks. Ja, nee, dat wordt straks wel een probleem. Ja. De contested, congested en competitive omgeving, zoals ze dat noemen, geeft ook wel een beetje de urgentie aan waarmee wij misschien ook wel in Nederland moeten handelen.
Ja.
Omdat we straks gewoon, die ruimte is vol, maar je wil wel die positie in die ruimte, heb je wel keihard nodig voor je informatie en voor je besluitvorming.
Ja, moet daar wetgeving voor komen? Want ik had een vraag staan, notabene, staat het militair gebruik van de ruimte, het commercieel gebruik in de weg, maar we komen nu eigenlijk vanzelf of het omgekeerde. Het commercieel gebruik van de ruimte, dat het militair gebruik. Is het mogelijk om door wetgeving of zoiets, of ben je daarvoor een stuk ruimte, weet ik veel, een bepaalde hoeveelheid banen of zoiets voor militair gebruik te reserveren?
Nou ja, die wetgeving over het gebruik van de ruimte staat nog een beetje in de kinderschoenen. Ja. De universiteit in Leiden is daar behoorlijk ver in. Maar het is heel lastig om landen op één lijn te krijgen, wat ik al eerder zei. Want als we dat nu aan restricties gaan, als we nu restricties gaan opleggen door wetgeving, maar we weten nog niet precies in hoeverre die restricties ons in de toekomst in de weg zitten, kan je beter zorgen dat die wetgeving er niet komt. Dus dat is wel een beetje een lastige.
Ja.
En die civiele ontwikkelingen die gaan inderdaad heel hard. En we zijn er zelf ook achter gekomen dat onze eigen luchtmachtsatelliet, die moesten we ook aanmelden bij het agentschap Telecom. Omdat we die frequenties dan willen gebruiken. En daar gaan agentschappen Telecom in deze wereld over. En zo is dat ook bij die Amerikaanse, de SpaceX, de Starlink satellieten, die vergunningen. Die moet ook de Amerikaanse tegenhanger van het agentschap Telecom. natuurlijk goed vinden. En daar is nog niet echt regelgeving over hoeveel satellieten mag een land überhaupt hebben.
Ja.
En als we straks wetgeving gaan aannemen internationaal dat er rond 25 kilometer in een cirkel of in een bol van 25 kilometer rondom iedere satelliet geen andere satellieten mogen komen. Hoe kan je dat dan afdwingen? Of ga je dan zoveel satellieten in banen om de aarde brengen dat niemand anders er meer bij kan omdat ze anders binnen die 25 kilometer zitten? Interessante kwesties zijn het allemaal.
Ja. Ja, dat mag je zeggen.
Juridisch vooral, ja.
Ja, en jij noemde de Universiteit Leiden. Daar zit een afdeling, ik weet niet, een vakgroep moet je het misschien noemen, ruimterecht. Tanja Masson. Ja, en die is ook al een keertje in Space Cowboys geweest. Dus ook daar ga ik een linkje naar maken in de show notes.
Nou
Ben, laatste ronde.
Mooi. Nee, ik ben klaar.
Ik ben klaar, oké.
Okay. Ja, het is nu precies een uur. Ja. Ik dacht, we moeten ook de tijd aanhouden.
Snel stoppen. Nee, we hebben een hele hoop geleerd. We hebben dus vastgesteld dat het commercieel gebruik van de ruimte misschien wel uit militair gebruik overweldigt. Nou, dat kan de defensie niet op zich laten zitten, zou ik zo zeggen. Dus Patrick, doe er wat aan.
aan mij zal het niet liggen.
Precies, oké, aan jou zal het niet liggen. Mooi zo. Dankjewel voor al je informatie over de Space Force van de Verenigde Staten en wat Nederland op dat gebied zou moeten en zou kunnen doen. Was erg interessant. Dit was de Technoloog.
Ja.
En iedereen heel graag tot de volgende week. Dag.
Ja, dankjewel. Hoi.
Tot ziens.